4. De rechtszaak, 858 na Christus. Het was allemaal heel spannend wat er stond te gebeuren. Een rechtszaak tegen de heer van Fellesan. Kibbe wilde weten wat er nu ging gebeuren en zijn vader vertelde hem dat Klauwaard een betichtingseed ging afleggen, waarin hij heer Darra beschuldigde van een misdaad. Zijn ooms, Krijn en Rium, waren daarbij eedhelpers. Ze zouden de beschuldiging van Klauwaard ondersteunen. Daarop zou Darra een onschuldseed afleggen. Ook hij zou eedhelpers hebben. Toen ze te midden van de andere inwoners naar het marktplein gingen om de rechtszaak bij te wonen, bleek Darra 6 eedhelpers te hebben. Zijn 5 sterke mannen en aartsdiaken Anselm. Een drietal rechters had al op een haastig in elkaar getimmerd podium plaatsgenomen. Een van hen was grondbezitter Klaas van Hoeleiden. Toen het rumoer uit het publiek eindelijk was weggestorven, werden de eden uitgesproken door Klauwaard en Darra. Daarna was Krijn aan de beurt. Hij zwoer en herhaalde de woorden van de dronken krijgsmannen, die hij destijds bij hun eerste maaltijd in Fellesan had gehoord. Hij kreeg geen kans hier verder over te spreken, want Guy nam het als eethelper van Darra over. Deze idioot kan toch geen eethelper zijn? Hij kan nauwelijks praten en hij is zo doof als een kwartel. Hoe kan hij iets gehoord hebben? Ayolt protesteerde. Krijn kan weliswaar niet horen, maar hij kan de woorden die de mensen zeggen van hun lippen zien komen. Dat is het meest belachelijke wat ik ooit heb gehoord. Woorden kun je van het vellum lezen, wanneer je geschoold bent. Het lezen van monden is onmogelijk. Het klinkt zelfs duivels. Hiermee mengde Anselm zich in het rumoer dat was ontstaan. Als de beschuldigingen aan heer Darra gebaseerd zijn op duivelswerk, kan dit nooit door godvrezende mensen worden geaccepteerd. Krijn leek danig in de war van de opmerkingen die volgden op zijn eed en begreep in eerste instantie niet waar hij van werd beschuldigd. Toen het begrip bij hem indaalde, brulde hij en viel hij aan op Guy. Deze verdedigde zich zo goed als hij kon tegen deze onverwachte aanval. Na een aantal rake klappen konden de mannen van Darra de woedende man overmeesteren. Darra hief zijn hand op en het protest dat opklonk uit de kleine groep van Ayolt ebde langzaam weg. In de stilte die volgde richtte de heer van Fellesan zich tot de drie rechters. Deze zitting kan tot een besluit komen. Als dove man kan Krijn nooit iets hebben gehoord. Daarmee is dit verhaal duidelijk vals en eis ik dat deze aanval op mijn goede eer wordt vergolden. Bovendien verdient hij straf omdat hij tijdens deze rechtszaak een edelman en eethelper aanviel. De zenuwtik van Rium nam tijdens de zitting in hevigheid toe en hij werd door Guy weggezet als een idioot. De doorslag werd natuurlijk gegeven door de eed van Anselm. Een man van God zou toch zeker de waarheid spreken. Zijn woord ging zeker boven die van een stelletje heidenen. De rechters raakten toen het proces een einde naderde in een verhitte discussie. Klaas van Hoeleiden kende Krijn en wist dat de aardige reus nooit kwaad deed, eerlijk was en altijd zijn gesproken instructies goed begreep. Hij geloofde dan ook dat de beschuldiging klopte. Darra greep persoonlijk in. Hij had als heer van het domein het recht de beslissing uit te spreken. Er klonk geschreeuw uit het publiek toen hij bekendmaakte dat Klauwaard als klager aan een godsoordeel zou worden onderworpen. Omdat de veroordeelde geen onderhandelingen over weergeld had geëist, maar een rechterlijke uitspraak wilde, was dit de uitkomst waarop Darra had aangestuurd. Kennelijk was er met deze uitkomst al rekening gehouden, want een pot met kokend water werd door 2 van de eethelpers van Darra op het podium gehesen en Klauwaard werd gedwongen het godsoordeel te ondergaan. Gillend van de pijn werden zijn armen even later in de lucht gestoken door Darra's mannen, opdat iedereen het rood verbrande vlees kon zien. Dat was het bewijs van Klauwaards schuld volgens de gewoonte. Het verhaal luidde dat een onschuldig persoon door God zou worden beschermd tegen verbranding en zijn handen zouden ongeschonden blijven. Aangezien hij de plaatsvervanger was van de landsheer, sprak Darra zelf het vonnis uit. De hoogste rechter heeft zijn oordeel uitgesproken. God zelf heeft door de uitkomst van deze proef laten zien dat Klauwaard mij, de heer van Kinnem, valselijk heeft beschuldigd. Zijn eethelpers worden bestraft voor hun valse getuigenis en wel met 20 zweepslagen voor ieder. Klauwaard heeft met zijn valse eed de heer van Vellesand beledigd en als straf voor deze kwaadsprekerij wordt zijn tong uitgerukt. Dezelfde straf zal Krijn ondergaan, omdat zijn leugenachtigheid het verst gaat. De straffen zullen direct na het einde van deze zitting worden voltrokken. Zowel Klaas van Hoeleiden als kapelaan Bruno stonden op om te protesteren. Deze straffen worden hier nooit gegeven, dat zijn barbaarse praktijken uit het ver verleden. Onmiddellijk stelden twee van Darra's helpers zich dreigend naast beide mannen op. De altijd zo zachtmoedige Bruno ontplofte. Mensen de mond snoeren door hun tong uit te rukken en eerzame Vellesannes intimideren en dreigen met geweld is niet wat een goede heer doet. Alleen onderdrukkers gaan zo te werk. Een van de mannen stompte hem in zijn maag. Na adem happend werd de kapelaan weggevoerd. Met luide stem leidde Darra de aandacht af van dit incident dat in de drukte niet door de mensen verder naar achteren was gezien. Het staat geschreven in de Lex Frisionum zoals die al door Karel de Grote werd uitgevoerd. Machteloos dropen de mannen af. Darra sprak de naast hem staande Guy aan. Zorg ervoor dat Van Hoeleiden in de gaten wordt gehouden. Die gaat moeilijkheden veroorzaken. Zijn vertrouweling was het met hem eens. Hij presenteert zich weliswaar als een christen, maar hij omringt zich vooral met heidenen uit Wieringen en Vellesan. Darra zette dit fluistergesprek voort. We moeten omzichtig te werk gaan. Hoeleiden is hier een belangrijk man. Hij moet op de een of andere manier op een zijspoor worden gezet. Zijn medestanders kunnen we dan makkelijk één voor één wegwerken. Guy de Monclos was Darra's eerste man. Hij verloor zijn erfgoed in de strijd tegen het oprukkend kalifaat. De Franken zagen zich na een nieuwe nederlaag genoodzaakt zich terug te trekken achter de rivieren Maas en Saône, die de nieuwe grens vormden tussen de vechtende partijen. Ook Guy was in dat grensgebied terechtgekomen en had daar Darra ontmoet. Zijn paard had hem afgeworpen, waardoor hij met zijn wapenrusting aan in de rivier terecht was gekomen. Hij ging kopje onder, kwam weer boven en naar adem happend verdween hij weer onder de waterspiegel. Hij raakte buiten bewustzijn. Zijn lichaam werd door de stroming meegesleurd. Tot op de dag van vandaag wist hij niet wat er daarna was gebeurd, maar toen hij later zijn ogen opende, was daar Darra. Het was duidelijk dat deze hem van de verdrinkingsdood had gered. Uit diepe dankbaarheid zwoer Guy hierna dat hij Darra tot het einde van de wereld zou volgen. Hij was in Vellesan direct op zoek gegaan naar kandidaten voor een spionnennetwerk dat hij wilde opzetten. Hij besefte dat, wanneer ze optimaal rendement uit hun positie wilden halen, het essentieel was om elke vorm van verzet vanuit de bevolking te voorkomen. Geld en dreigementen waren succesvolle middelen om zijn plan ten uitvoer te brengen. Een van zijn spionnen bevond zich op dat moment in de groep die zich had verzameld bij het huis van Klaas van Hoeleiden. Ze hadden de gebroken Klauwaard naar zijn huis gebracht, waar Floor hem huilend in bed had gestopt. Het was verschrikkelijk wat hun was overkomen. Haar man zou nooit meer kunnen spreken en zijn handen en onderarmen waren deerlijk verbrand. Ze smeerde deze in met enkele rauwe eieren en omzwaggelde ze. Zijn pijn kon ze niet verlichten. Kersensap scheen iets te helpen. Waar zouden ze dat nu kunnen kopen? Het seizoen lag achter hen. De mannen waren nadat ze Klauwaard in handen van Floor hadden achtergelaten naar het huis van de Melioris gegaan. Ze zaten in de grote schuur op de grond en een emmer met Marzuta's bier ging rond. Klaas was daar in gesprek met Bruno, Jannes en Ayolt. Ze hadden zich afgezonderd van de rest en spraken over de gebeurtenissen. Dat was geen eerlijke rechtszaak. Er werd niet eens geluisterd en die Guy gebruikte de aanval van Krijn om zo snel mogelijk een einde aan de voorstelling te maken. Klaas zei dat hij geloofde dat Krijn de waarheid had gesproken. De wijze waarop het proces was verlopen en de bewering van Darra over het godsoordeel in de wetten was een kwade zaak. Misschien gebeurde dat in een ver verleden, maar tegenwoordig zouden ze de zaak oplossen met een weergeld. De twee andere rechters waren duidelijk op de hand van de Meijer geweest. Het leek erop dat ze al tevoren waren geïnstrueerd. Als Darra en zijn mannen schuldig waren aan de dood van het meisje, zou het weergeld gelijk moeten zijn aan die van een man. De verhouding in het weergeld tussen een edele, een vrij man en een horige was 4:2:1. Bruno sprak, als heer Darra inderdaad schuldig is, dan is de aartsdiaken ook onbetrouwbaar. Hij was de eedhelper en heeft een valse eed afgelegd. Als man van de kerk is dat onbestaanbaar. Maar wat kunnen we nu nog doen? Vroeg Eyjolf. Het proces is geweest. De straffen zijn gegeven. Eerlijke mensen zijn beschadigd voor het leven. We kunnen alleen nog terecht bij de heer van dit land, bij Rorik, zei Klaas. Maar die is ergens in het noorden aan het vechten met zijn leger, protesteerde Eyjolf. Het is de enige mogelijkheid. Dan zullen we moeten wachten op zijn terugkeer. Ik wou dat Bartelt nog onze meier was. Hebben jullie ooit gemerkt dat hij misbruik maakte van zijn positie als meier? Vroeg Eyjolf. Bruno antwoordde dat hij wel eens een meningsverschil had over het ophalen van de tiende. Zijn recht daarop in de noordoosthoek van Vellesan werd betwist door de meier. Volgens hem stonden twee paaltjes die het tienblok afbakenden op een verkeerde plek. Daarover hadden ze echter zonder verdere problemen overeenstemming bereikt. Klaas vertelde dat hij wat oneenigheid met hem kreeg over de tiende opnieuw ontgonnen land. Maar alle tienden werden uiteindelijk gewoon opgeslagen in zijn tiendschuur. Op dat moment werden ze zich bewust van Dirk, die zich gedurende hun gesprek van de andere mannen had verwijderd en ongemerkt dichterbij was geslopen. Klaas staakte het gesprek en staarde de visser aan, en deze keerde zich om en ging terug naar de groep bierdrinkers. De drie mannen keken elkaar aan. Klaas schudde het hoofd en haalde zijn schouders op. Hierna vervolgden ze hun gesprek. Ik vraag me af wat er dan klopt van de beschuldigingen van heer Darra aan zijn adres. Het zou fijn zijn als heer Rorik hierin duidelijkheid zou brengen. Aan deze opmerking van Eyjolf voegde Bruno toe dat er niets anders op zat dan te wachten op de komst van de Noorman. Voorlopig houdt heer Darra Bartelt gevangen tot de graaf terug is. We kunnen daar niks aan doen. Wat we echter wel kunnen doen is informatie inwinnen in het bisdom Utrecht over de aartsdiaken. Die taak nam Jannes op zich. Dirk ging met zijn verhaal zo snel mogelijk naar Guy. Hij trof hem op het oefenterrein buiten Vellesan. Hier oefenden de mannen en Darra zelf in het vechten te paard. Ze gingen in de stijgbeugel staan als ze elkaar naderden om de klappen harder aan te laten komen. Guy onderbrak de oefeningen toen hij Dirk zag en wenkte hem. Wat ben je te weten gekomen? Vroeg hij. Ze vonden dat het proces oneerlijk was verlopen en dat het een voorstelling was geweest. Ze hadden het erover dat de twee andere rechters was verteld hoe ze moesten beslissen en dat ze geloofden dat Krijn de waarheid had verteld. De aartsdiaken had volgens hen gelogen en ze geloofden niet dat Meijer Bartelt slecht had gehandeld. Ze zouden wachten op de terugkomst van graaf Rorik. Nadat Dirk dit had verteld, werd hij weggezonden met de opdracht om alle nieuws dat hij hoorde van of over deze mannen onmiddellijk naar Guy te brengen. Darra zei tegen zijn steun en toeverlaat dat degenen die tegenover hem hadden gestaan bij het proces monddood gemaakt moesten worden. Het mocht echter niet te opvallend gebeuren. Guy stelde voor om ervoor te zorgen dat ze niet meer aan het werk zouden kunnen. Het mooiste was wanneer ze door gebrek en het ontbreken van mogelijkheden zelf weg zouden gaan uit Vellesan. Inmiddels begon op initiatief van Anselm de bouw van een nieuwe, grotere kerk. Daarvoor had Darra een bouwmeester uit Dorestad laten komen. Het werk werd niet aan Eyjolf gegund. Guy zorgde vooral door intimidatie ervoor dat niemand hem werk gaf. Gelukkig trok Klaas van Hoeleyde zich hier niks van aan en gunde hij nieuwe werkzaamheden aan gebouwen en schuren aan Eyjolf. Hij liet de Wieringers nog steeds voor hem werken. Kibbe was nieuwsgierig naar de bouw van de nieuwe kerk. Dat zou zeker het grootste gebouw van Vellesan worden. Toen Simon, de bouwmeester, begon met het uitzetten van het grondplan, was Kibbe voortdurend in zijn nabijheid. Simon had de nieuwsgierige jongen al snel in de gaten en hij begon er genoegen in te scheppen de vragen van de jongen te beantwoorden. Zijn enthousiasme was aanstekelijk en al snel liet hij Kibbe karweitjes voor hem doen. Gretig greep Kibbe elke mogelijkheid aan om op de bouwplaats te kunnen zijn. Hij hielp met het ingraven van de veldstenen die bovenop vlak waren. Deze stenen vormden de stiepen voor de houten stijlen die erop kwamen te rusten. Hij zag wel dat dit een aanmerkelijke verbetering zou betekenen tegenover hetgeen Klauwaard en zijn vader deden. Zij hadden de stijlen van hun gebouwen altijd ingegraven. Deze kerk zou zeker langer overeind blijven staan dan de oude kerk. Hij was ook groter dan de kerk van Bruno, met een afmeting van 100 voet in de lengte en 30 in de breedte. Aan de oostkant kwam het koor, waar het altaar zich bevond, en aan de westkant wilde Simon een houten toren plaatsen, de dakruiter. Wanneer zijn vader hem nodig had, werkte hij mee op de bezittingen van Klaas van Hoeleyde. Hij leerde snel de fijne kneepjes van het vak, en Simon hoefde hem nooit iets twee keer uit te leggen of te vragen. De jongen ging direct aan de slag.